Ik heb iets meegenomen, maar ik weet nog niet of ik dat durf om dat te laten zien aan u. Heb ik dat al eerder gedaan? Oh, dus dat mag wel hier. We hadden een aantal jaren besloten om elk jaar een keer naar de Dam in Amsterdam te gaan, om daar iets uit te spreken vanuit de Bijbel. En het eerste jaar hebben we uitgesproken met een gebedsteam van: zij zullen de oorlog niet meer leren, zegt de Bijbel. Dus er komt een dag dat er geen oorlog meer zal zijn. Dat is natuurlijk in de context van vandaag heel opmerkelijk. Nou, de tweede was, het werd al geciteerd hier, was vrede alleen door de vredevorst. En nu hebben we voor de derde keer, vorige week zaterdag stond ik op de Dam met mensen. Ik was er niet alleen, want het was Internationaal Vrouwendag. Ik kwam aan op de Dam en er stonden duizenden vrouwen. Ik denk, zullen ze niet komen mee te bidden om te proclameren? Nee, dat kwamen ze niet doen. Zij kwamen protesteren tegen het onrecht wat hen werd aangedaan. Nou, duizenden vrouwen op de Dam. En gingen toen met een tocht naar de Museumplein en gingen verder protesteren. Ik zal u niet herhalen wat ik hoorde van het podium af. Dat was één grote noodkreet. Nou, toen kwamen wij. Toen hadden wij een antwoord. En die hebben we ook uitgestald, want we hebben een banier meegenomen om de mensen te laten zien wat het te maken heeft met de toekomst en met de oplossingen. Want we kunnen genoeg problemen noemen, toch? Maar de vraag is, wat zijn de oplossingen? En natuurlijk moet je je problemen noemen, anders kun je geen oplossing vinden. Nou, hier heb ik dus een oplossing. Jammer dat die vrouwen allemaal aan het wandelen waren, anders hadden ze dit wel mee kunnen nemen. Een aantal hebben het wel gezien. Bent u sterk en moedig?
Maar ik wil u wel helpen.
Wil u me wel helpen? Ja, ik ben in nood. Hier. En hebben we nog een vrijwilliger nodig? Is er nog iemand die nederig genoeg is om voor te staan hier? Komt hij aan. Draai hem even af. Ik hoop dat ik de goede heb meegenomen. Ik zal hem even helpen vasthouden. We hebben nodig in deze tijd woorden van hoop. En waar halen we woorden van hoop vandaan? Uit de Bijbel. Uw leven wordt bepaald door uw verleden, door het nu en door de... U en ik zijn op weg, ga ik zo over hebben, gaan we weg naar een toekomst. Nou, wat staat hier eigenlijk? Staat er eigenlijk op? Ik moet zelf nog even lezen. Want ik heb een verschil, ik heb de verkeerde meegenomen, staat de verkeerde op. Goed, zie, ik maak alle dingen nieuw. Wie zei dat? Jezus. Ja, het heeft te maken met de toekomst. Dus laten we dat eens citeren, laten we proberen. Met z'n allen, 1, 2, 3. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik zie dat 12 mensen niet hebben meegedaan. Gaan we nog een keer doen. Tel tot 3. 1, 2, 3. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen, dat geeft hoop, of niet? Kunt u hem ook weer opdraaien, is daar een mogelijkheid toe? En netjes. Anders kan hij er niet meer in. Nou, wij doen dit 5 jaar. Dit is het 3e jaar. Waarom 5 jaar? We doen hetzelfde in alle provincies. In alle provincies, hoofdsteden, lopen we elk jaar 2 uur door de stad heen. En dan proclameren we: Nederland keert terug naar God. Waarom 5 jaar? Dat heeft te maken, in mijn optiek, maar dat is persoonlijk. Nou, ik vind ook wel dat ik het keurig heb gedaan. Verwacht u nu ook applaus? Nee? Kijk dan. Nou, dat krijg je gratis. Nou, is gelukt. Doen we 5 jaar, want dat heeft te maken met de tijd waarin we leven. U bent het zich meer en meer bewust, ik ook, dat we in een bepaalde tijd leven waar de Bijbel over spreekt. We weten het einde van het verhaal, daar hebben we net iets van gezien, want uiteindelijk gaat God alle dingen nieuw maken. En dat geeft hoop in deze wereld die breekt en bloedt uit 1000 wonden. Ik heb nog iets meegenomen. Ik heb dat net al geciteerd. Als er mensen zijn die een boekenlegger willen, kunt u na de dienst mij even een boekenlegger halen. Waarom heb ik deze boekenlegger laten maken? Omdat ik, je kan 's morgens wel eens wakker worden en dan blijf je een soort schemertoestand zitten. En ik was ook bezig, ik ben altijd bezig met die eindfase van Gods geschiedenis, want dat is heel belangrijk, want we hebben voor Christus gehad, 2000 jaar geleden, en na Christus. Maar nu komt er weer een periode dat er voor Christus eerste komst en de tweede komst krijg je na Christus tweede komst. Daar zijn we naartoe op weg. Dus ik ben bezig met die eindtijd. En als je de eindtijd zo leest, dan wordt een van de dingen is dat de christenen worden vervolgd. Het is nu al zo dat 60% van de christenen worden vervolgd. Want de duivel voelt de hete adem van Jezus en hij haat de gemeente en hij haat het volk van Israël. Waarom? Omdat die twee laten zien dat er een God is. U, want de gemeente, wie zijn de gemeente? Dat zijn wij toch? Als wij God willen leren kennen, moeten ze ons zien, toch? Wij zijn het licht der wereld, toch? Dus, de duivel houdt niet van het licht, houdt niet van de waarheid, houdt niet van liefde. Dus, hij valt de gemeente aan. Doet hij op twee manieren. Hij manipuleert de gemeente tot een krachteloos orgaan of met geweld. Vervolgingen. Nou, ik zat ook in zo'n... En heb je wel eens... Ik zag als het ware een beeld dat er een geweer voor mij stond. En die persoon die zei, wil je Jezus verloochenen? Nou, ik weet niet wat er gebeurt als hier mensen binnenkomen en die zeggen, wil je Jezus verloochenen? En toen zei ik in die droom, of in dat beeld, of wat het ook was, nee, want ik ben van Jezus. Dus dat kan helemaal niet. Ik ben van. Dat is het diepste wat je kan hebben. Ik ben van. Nou, ik ben van Jezus. Dus toen dacht ik, dat is belangrijk in deze eindfase van de geschiedenis. Er zijn mensen die twijfelen aan hun geloof in Jezus. En een van de grote pijlen van de duivel is om u van geloof af te brengen. En er staat ook in de Bijbel dat in de eindfase er velen ten val komen. Ze verliezen hun geloof. De Bijbel zegt niet dat we moeten leven met God op basis van verstandelijke kennis alleen. Dat is niet de basis, maar op basis van geloof, vertrouwen. Nou, dat is de basis. En er zijn mensen die lezen dit nu elke dag hardop. Ik ben van Jezus. Wat de duivel ook zegt, wat hun eigen hart ook zegt, wat die ook zegt, ik ben van Jezus. En sommigen hebben hem in hun kamer zo, en anderen hebben hem weer in het toilet. Het toilet kun je heel diep nadenken als je dit leest zo. Doe je hem op de binnenkant van je deur. Zo. Of in de slaapkamer, waar dan ook. Maar ik ben van Jezus. En u zegt, ik wil dat gewoon als een hulpmiddel ook gebruiken. Neem erin mee. Amen. Goed. Er gaan er honderden van die dingen zijn al weg. Die mensen willen gewoon bemoedigd worden in deze eindfase van Gods geschiedenis. Ik loop een beetje stijf, want ik heb gisteren hard gelopen. Dat is op mijn tweede hardloopwedstrijd in 2 maanden. Bij de eerste hardloopwedstrijd wilde ik mijn record verbeteren. En ik zei tegen de mevrouw, ik wil onder de 28 minuten lopen. 5 kilometer, onder de 28. Nou, ik rennen. En ik kwam onder de finish door precies 27 minuten en 59 seconden. Prachtig. Gisteren was het 28-2, maar dat maakt niet uit. En toen heb ik aan mijn familie gestuurd. Lieve mensen, ik heb hard gelopen en ik heb onder de 28 minuten kunnen lopen. En ik was de eerste onder de 70-jarigen. Alleen ik wil u wel vermelden dat er geen andere 70-jarigen meedeed. Dus ik had gewonnen. De 70-jarige had gewonnen. Dus ja, ik denk als je ouder wordt dan ben je een beetje, maar je blijft toch nog een beetje ambitieus en ijdel. Toch? Of is de psychologische kant dat je toch jonger wil zijn dan je bent? Misschien wel, ik weet het niet, ik ben geen psycholoog. Ik ben psychowaarheid. Dat was dat. Maar ik heb stijve kuiten daarvan, van dat lopen. Zijn er hier meer 70-jarigen die hardlopen? Nee, zeker. Gaan we straks even oefenen na de dienst. Goed? Ja, dat is toch prachtig. Met honderden mensen daar rennend over de straat van ons dorp. En dan. Het mooie is, het heeft ook een geestelijke betekenis. Kijk, het begin is niet zo moeilijk. Iedereen kan snel beginnen. Maar dan ga je op weg. Daar ga ik zo ook over hebben. Ga je op weg. En dan hoor je in de verte de files. Geluid, geschreeuw, muziek. Ik weet niet wat voor muziek ze er allemaal hebben bij die atletiekclubs. Ik dacht dat zoiets van, allemaal van die stampers, weet je wel, van André Hazes. Yo. Nou, dat hoor je dus al van verre. En dan krijg je extra energie. In die laatste kilometer, want dan wil je al 3 keer weer stoppen, want dat lijf wil niet meer. Die zegt, stop, joh. Ja, toch doorgaan. Volharding, is ook bijbels. Maar uiteindelijk de hoop en het vreugde die je hebt bij het einde van die 5 kilometer ziet, dat je de doek ziet finish en dat je er onderdoor gaat. Nou, eigenlijk is ons leven ook zo. En dan ga ik overlezen, want er is nog een volk wat dat ook had. In Exodus hoofdstuk 17 wordt gesproken over de overwinning op Amalek. In vers 8. Een volk in beweging naar hun doel toe. Naar de finish. En naar een nieuw begin. Vers 8. Exodus 17. Toen kwam Amalek een streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zeide tot Jozua: kies ons mannen uit. Trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had. En streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Gur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen ze een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Gur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. En de Heere zeide tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek, oftewel Hamas, onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heer is mijn banier. En hij zeide: de hand op de troon des Heeren. De Heer heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Tot zover. Oorlog. Het is een hele vreemde gedachte voor velen van ons, dat als je het christen zijn in lijn brengt met een oorlogssituatie. Maar de Bijbel is duidelijk. Het hele boek gaat over oorlogen. Tot het einde toe. We leven in de atmosfeer van Openbaring 12. Waar staat: de duivel is neergedaald met grote grimmigheid, want hij weet dat zijn tijd kort is. De duivel, om het zeker als in menselijk te zeggen, maakt overuren om zijn vernietigende macht op de wereld te tonen en te bewerken. En de grootste exposure is oorlog. Oorlog is rechtstreeks uit de hel. Honderdduizenden Oekraïners, soldaten, honderdduizenden Russen, duizenden in Soedan, duizenden in Congo, allemaal in de oorlog gestorven. Het is duivels. In die tijd leven wij. En God is bezig ons klaar te maken voor de laatste climax. En de stukjes worden klaargemaakt. Wat je nu ziet in de internationale politiek is: alles wordt klaargemaakt voor de eindfase van Gods geschiedenis. En die is de ene kant glorieus, als je gelooft wat we net hebben gelezen. En die is de andere kant wanhopig, als je ziet wat er allemaal gaat gebeuren. Wat je ook terugvindt in Gods woord. Het is een complete oorlog. Licht en duister, waarheid en leugen, liefde en haat botsen volledig met elkaar. En dat gaat plaatsvinden op deze planeet. En u en ik zitten daar middenin. En het voorbeeld vinden we hier in Exodus 17 vanaf vers 8, waar Israël een proces meemaakt waar ze eigenlijk vandaag weer doorheen gaan. Israël is constant in oorlog geweest in haar geschiedenis. Tot aan de dag van vandaag. En het zal uitmonden in een nog grotere conflict. Want het conflict in het Midden-Oosten zal niet stoppen totdat hij terug is, Yeshua, de koning van Israël, en dat hij dit gaat bewerken, wat we net hebben gelezen. Dat is het einddoel. Daar zijn we naartoe, aan het bewegen. En al die stukjes, het is zo interessant als je het gewoon vanuit een interessante blik wil kijken, hoe God al die stukjes gebruikt. De oorlogen, situatie, politiek, de techniek. Want God gebruikt de techniek om ook een van de belangrijkste pijlers van zijn plan uit te voeren, dat alle volken zullen horen van het Koninkrijk Gods. Dat tussen nu en 10 jaar is dat mogelijk. Al die dingen worden door God gebruikt om zijn plan te volvoeren. En de wereld staat in grote lijnen op 2 grote gebieden in volop in beweging. Dat is ten eerste, de oordelen van God gaan zich voltrekken over de aarde. Jezus, in Openbaring 6 vers 10 wordt gezegd, de toren van het lam. Jezus is de rechter. En alles wat aan zonde is en wat drukt op de aarde. En ik denk alleen niet alleen aan, maar ik denk er nu wel even aan. Aan de honderdduizenden, nee, miljoenen kinderen die zijn gedood in de moederschoot. Dat bloed roept om vergelding. Dat gaat zich uiten. Dat is doodmaken, dat is moord. En God gaat oordelen. Een van de redenen waarom de duivel zijn werk kan doen in levens van mensen is dat de mensen zondigen. Daar voelt hij zich thuis en daar kan hij bewegen. En we zien hoe de zonde door de wereld heen gaat. We leven inderdaad als in de dagen van Noach. De aarde is vol van geweldenarij. En de overdenkingen van de mensen zijn slecht voor een groot deel. Dat is nu bezig. En God is bezig om dat te voltrekken. Het eerste is zijn oordelen gaan komen. Het tweede is opwekking. God gaat een geweldige beweging geven dwars door die oordelen heen om mensen naar hem toe te trekken. Velen staan nu, wat we net hebben gezien, staan zo in de wereld te kijken wat er allemaal aan de hand is. Analyserend, evaluerend en nuancerend. En God wacht totdat ze zich omdraaien, tot bekering komen. Dat is het begin. Als je niet tot bekering komt, kun je niet verder. Daarom zegt Jezus ook toen hij zijn bediening begon, bekeer! Koninkrijk Gods is gekomen. Dus miljoenen mensen worden vandaag klaargemaakt in dwars in die wanhopige toestand van de wereld. Die bloed uit 1000 wonden zich om te gaan draaien en zeggen, we redden het zo niet. Alle instituten die gepoogd hebben iets van die wereld te maken, iets van die wereld overeind te houden, is stutwerk. We redden het op politiek vlak niet en op economisch vlak ook niet. Milieuvlak ook niet. Totdat de mensheid zich omkeert. En miljoenen worden klaargemaakt in de eindfase van Gods geschiedenis om zich te bekeren. En dan kan het beginnen. In dit verhaal lezen we over Israël op weg. Israël was het volk van de belofte. En u en ik als gelovigen leven ook in de belofte. Dit is nog geen werkelijkheid wat we net hebben gelezen, maar die werkelijkheid komt omdat God het heeft beloofd. Als ik u iets beloof, dan moet ik het ook doen. En God gaat zijn belofte waarmaken. En Israël bekeerde zich, trok uit Egypte. Egypte is het beeld van de wereld. Wat bedoelen ze daarmee? Dat ze zich hun levenssappen, hun levensdoelen, hun levensvervulling kwam voort uit Egypte. Ze leefden daar, zoals wij in de wereld leven met al haar gebrokenheid. En we halen leven uit de wereld. Dat is heel normaal. Goede dingen, slechte dingen. We zijn gewoon werelds, zo zijn we hier terechtgekomen. Maar als wij ons bekeren, dan gaan we vanuit een andere dimensie leven. Dan komt de hemel erbij. Want wat gebeurt er bij de bekering van een mens? Die mens staat in een gebroken wereld. Alleen hij bekeert zich en Jezus komt erbij. En Jezus gaat dan met ons een weg. Op pad. Waar naartoe? Naar de vervulling van zijn belofte. Dat hij alle dingen nieuw gaat maken. Ook u, ook mij. Nou, Israël is ons voorbeeld. Israël is een voorbeeld en een waarschuwing, zegt 1 Korinthe 10. Nou, hier zien we Israël op pad. Op weg naar het beloofde land. En ik kan u zeggen, persoonlijk, ik ben op weg naar het beloofde land. Ik kan heel goed nadenken over de hemel, u niet? Dat is toch heerlijk om te weten dat er een hemel is. Nou, wat is nu het belangrijkste in de hemel? Gods heerlijkheid. God is heerlijk. Die dimensie van echte vrede, echte liefde, echte aanvaarding is in de hemel. En wij zijn op weg naar een volkomen vernieuwde staat. We zouden eigenlijk eens een halve minuut met elkaar in de hemel moeten zitten. Het is een klein beetje de hemel, want Jezus Geest is hier. Maar straks, alles wordt nieuw. Kun je je voorstellen? Nee. Toch is zo. Dat zijn de beloften, die draag je mee, dat is je toekomst. Uw toekomst wordt niet bepaald door uw omstandigheden nu. Uw toekomst wordt bepaald door God, als je gelovig bent. Dus u bent een man, u bent een vrouw met beloften. U hebt een grandioze toekomst. Hoe moeilijk het nu ook heb in dit leven, hoe zwaar het ook allemaal is. Fysiek of innerlijk, mentaal, noem maar op. Dat gaat voorbij. Want u bent een man, een vrouw van de belofte op weg naar. Zoals Israël hier op weg was naar het beloofde land. Los uit Egypte. En dan gingen ze. En wat gebeurde dan op die tocht? Precies hetzelfde wat met ons gebeurt. Wat gebeurde er toen Israël uit Egypte was en door de Rode Zee, door de wonderbaarlijke werking van God, daar was vreugde. Een rijdans. God had gewerkt, God had bewogen. Doet hij ook in ons leven, op ons niveau. Als je Jezus hebt leren kennen, is je leven veranderd. Dat is voor een groot deel innerlijk. En ik hoop dat dan ieder die er is, een ontmoeting heeft gehad met Jezus. Wat gebeurt er dan met je? Dan ga je op weg. Dan word je een man en vrouw van belofte. Dan ben je op weg met een grandioze, hoopvolle toekomst. Zegt de Bijbel. Zegt Jezus. Die draag je dus mee. En de vraag is, ben ik op weg? In de komende 10 jaar... zijn er 2 krachten die op ons afkomen. De oordelende en de demonische machten die ons willen vernietigen. Of we staan in de hoop, in de opwekking van Jezus. Dat gaat toenemen. Als je Jezus nu hebt toegelaten, dan ben je op weg naar die grandioze toekomst. Dan ben je een man en vrouw van belofte. Nou, Israël op weg naar het beloofde land. Wat gebeurt er allemaal onderweg? Zoals met u in mijn leven ook. Er zijn mensen die denken, ja, ik kom tot Jezus en alles is goed. Geen problemen meer. Alle pijn weg, alle moeite weg. Ik ben een nieuwe schepping. Totaal onzin, want dat is niet waar. God neemt jouw leven als je aan hem geeft en dan gaat hij je vormen. Dan gaat hij je opvoeden. Ga Psalm 32 werken. Ik leer en onderwijs je op de weg die je gaan moet. Waarom moest Israël door die woestijn heen? God doet niet zo moeilijk. Laat ze dan direct het beloofde land in gaan. Had gekund. Geografisch had gekund. Ze hadden zo in een korte tijd naar het beloofde land kunnen gaan. Gebeurde niet. Hele omweg. Ik ben er geweest met een groep een aantal keren. Ik ben op de Berg Sinai geweest. 2 uur 's nachts opstaan. 6 uur sta je daarboven en dan zie je de zon opgaan. Heel veel mensen zijn daar, want daar heeft Mozes de stenen tafel ontvangen, zeggen ze. Klopt niet helemaal, maar goed, in ieder geval. Door die woestijnen. Waarom zo lang? Waarom doet God vaak zo moeilijk? Waarom hebben wij vaak verdrukkingen? Waarom hebben wij vaak moeites? Soms kijken we wel eens naar de heidenen. Ik ben een voetballer geweest vroeger en dan zie ik al die gasten. Die denken, ja, die hebben het veel makkelijker dan ik. Waarom ben ik eigenlijk christen geworden? Waarom moet ik op die smalle weg? Wat voor bedoeling zit daarachter? En waarom lijkt het soms bij een voetbalvereniging prettiger dan in de kerk? Ik weet niet of u het kent. Vooral als ze gewonnen hebben. Er zit een reden. Daar zit een reden in. God neemt ons. En is bezig ons te transformeren. Israël was uit Egypte. Maar ze droegen nog de geest van Egypte. Dat zie je ook in confrontaties. Als ze in de verdrukking waren. Neem nummer 14. Laten we teruggaan naar de vleespotten van Egypte. Laten we teruggaan naar de wereld. Velen zullen in de eindtijd terugkeren naar de wereld. Die zeggen, Jezus, het is goed zo. Die komen niet door de verdrukking en de moeites heen. Nou, door de geschiedenis van Israël zie je hier verschillende aspecten. Eerst de lofprijzing, de dankzegging, want God verzorgde hen met voedsel. Hij verzorgde hen met water. Hij hielp hen in de moeites. God is een helper, groot in kracht. Dat zie je door die hele lijn heen van Israël door die woestijn. Maar, er waren ook twee dingen. Kwamen naar boven in die woestijn. Waar is het God in wezen om te doen? In diepste wezen wil hij je hart. Waarom je hart? Waarom zeggen wij mee met Spreuken 20? Zoon, dochter, geef mij je hart. Waarom je hart? Wat is je hart? Je hart zit hier. Ja, als je hart niet klopt, dan klopt er iets niet. Geloof ik. Nooit geprobeerd, maar dan klopt er iets niet. Maar je hebt ook een innerlijk hart. En de Bijbel zegt in Spreuken 4, dat is de oorsprong van je bestaan. Als ik uw hart heb, dan heb ik u helemaal. Daarom zegt God ook, geef mij je hart. Ik wil jouw wezen hebben. Maar er is iets vreemds in ons. Wat is dat? We willen niet. Weerstand. Begin als ze klein zijn. Ik heb 9 kleinkinderen. Daar trek je dan mee op als opa. Je wil graag een goede opa zijn. En dan hoor je het al heel vroeg. Ik zelf doen. En als ze wat ouder worden, puberteit. Als je dan wat vraagt, ook aan je kinderen. Dan zeggen al die kinderen, ja pa, dat doe ik. Was dat bij u ook zo? Oh, bij u wel. Ik ken heel veel pubers die dat helemaal niet doen. Die hebben een weerstand om te luisteren, om gehoorzaam te zijn. Ik was er ook één. Er zit iets in ons wat niet klopt. Dat gaat botsen met als je met God te maken krijgt. Want God wil dat je hem gelooft en dat je hem gehoorzaamt. Wat was God dan doen in die woestijn met Israël? Luister jongens, jullie komen uit dat goddeloze wereldsysteem van Egypte met afgodische krachten. Nu ga ik jullie transformeren tot een man en een vrouw die van mij houdt en mij gehoorzaamt. En in mij gelooft en mij blijft vertrouwen. Dat is wat Gods bedoeling. En God liet dingen toe van verdrukkingen en moeites om dat hart te testen. Doet hij ook vandaag. Wat wil hij van u? Waarom doet hij zo moeilijk? Hij wil ons transformeren van weerstandbiedende mensen tot gehoorzame mensen. Van hoogmoedige mensen tot nederige mensen. Zijn hier mensen al nederig? Daar bent u wel trots op zeker. Maar goed, in ieder geval. Nee, niemand is nederig hier. Ik kan u zo laten ontsteken tot boosheid. Bij mij kunnen ze dat ook. Kan zo gebeuren. Wat is dat? Dat is niet door God bedoeld. De vrucht van de geest gaat over liefde, blijdschap, nederigheid, zachtmoedigheid. Oh, voordat we zover zijn, moest er nog wat gebeuren. Problemen zijn voedsel voor verandering. Misschien zit u hier met problemen, een huwelijk, gezin, je eigen leven, weet ik veel. Dat kan. Worstelen met jezelf, want wij zijn opgesloten mensen. En in diepste wezen zijn we opgesloten door onszelf. En God zegt, ik breek er doorheen, want ik wil jouw hart, ik wil jou leiden, ik wil dat je mij volgt. Dat is het beste voor je. Nou, hij bedekt weerstand. De duivel wil het niet. De wereld om u heen wil het niet. Jijzelf wil het niet. Het zijn 3 weerstandbarrières waar God doorheen moet werken voordat hij je hart kan bereiken. Denk aan de geschiedenis. Toen ze het beloofde land in mochten, toen hebben ze verspieders gestuurd. 10 keerden terug. Dat lukt nooit. Die reuzen, die muren. Wat was dat? Ongeloof. Ze vertrouwden God niet. Wat is de oorzaak van het niet vertrouwen? Ze hadden hem eigenlijk niet in essentie lief. Hun hart was nog niet volledig overgegeven aan God. Twee, Jozua, en hoe heet die ander? Caleb, die mochten er wel in. Die hadden een hart wat toegewijd is aan God. Nou, God is bezig dat te doen. En dat deed hij ook in deze geschiedenis. Dat is de eerste. Tweede is, wat God toelaat, is strijd. Zoals sommige mensen na hun doop wel horen, als ze dan gedoopt zijn, en dan zegt de broeder of zuster, welkom in de strijd. Het is oorlog rond uw leven. Het is oorlog rond mijn leven. De duivel ziet ons. Die ziet deze gemeente. Die ziet de potentie. Die ziet de toekomst. Prachtige mensen verbonden met Jezus. Wilt u rust hebben en geen last hebben van de duivel? Moet u gewoon uw eigen leven leven. De duivel zoekt op. Mensen van de belofte. Israël. Waarom is er nog steeds gevechten in Israël? Het heeft allemaal te maken met de Bijbel. En de duivel die wil vernietigen. Want zijn naam is, ik ben de vernietiger. Ik ben de doodskracht uit de hel. En Jezus zegt, ik ben het leven. Ik ben de levensadem van God. Dus u kunt zich voorstellen dat hij een speciaal strategisch plan heeft om Israël te vernietigen, maar ook om de gemeente te vernietigen. Hier zien we wat, confrontatie. Dan kwamen we even in de plaats van rust en er ontstaat oorlog. De Bijbel noemt in de Bijbel in Efeze 6 is een geestelijke oorlog. Het geestelijke en het natuurlijke horen bij elkaar. Wat je in het natuurlijke ziet, komt mede voort uit het geestelijke. En als de duivel zich gaat bemoeien met jouw leven, of met jouw huwelijk, of met je gezin, of met je gemeente, dan moet je gaan doen wat we hier bij deze geschiedenis zien. Dat wil God leren, hij wil ons strijdbaar maken. Een hele rare gedachte misschien voor sommigen van u, maar in wezen als je tot Jezus komt, word je klaargemaakt voor de oorlog. Zoals nu in Duitsland, in Nederland, reservisten worden klaargemaakt. In Polen hebben ze al het grote leger om de Russen tegen te houden. 800 miljard wordt er geïnvesteerd om de veiligheid te waarborgen in Europa. Gigantisch. Wat gaan ze daarmee doen met al die investeringen? Dacht u dat er geen oorlog kwam? Natuurlijk komt er oorlog. Die is al bezig. Het bouwt zich langzaam op. Ze gaan echt niet met die tanks en met die raketten en met alles wat ze aan materiaal klaarmaken alleen maar om dat in de schuren te zetten. Nee, of in hun gebouwen. Nee, dat gaat gebruikt worden. En dat heeft te maken met de climax van de eindfase van de geschiedenis, waar enorme clashes gaan komen tussen licht en duister. Waar oorlog een plaats heeft als een onderdeel van de strijd. Nou, zo is er ook een geestelijke strijd. Wij strijden niet tegen vlees en bloed, zegt apostel Paulus, maar tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers, deze duisternis, de boze geesten in de lucht. Allerlei gradaties, leger. En als die zich gaan richten, neem bijvoorbeeld het radicaal-islamitische beweging, die vorige week de Alawieten vermoord en christenen in Syrië. Dat is uit de hel. Dat is een macht die is vernietigend bezig mensen te vermoorden. Alles wat te maken heeft met moord, liegen en bedriegen, komt uit de hel. Dat vind je in het klein, vind je ook in het groot. Ook vele broeders en zusters in India worden vervolgd. Moet gedood worden, is een van die leiders. Komt rechts uit de hel. Dat zijn machten, die zijn groter. En daar hebben wij mee te maken. En Israël wordt hier geconfronteerd met een enorme macht. Amalek, het beeld van de duivel. Die gaat aanvallen. Die gaat niet wachten. Die stuurt geen kaartje, ik kom eraan. Nee, die gaat ze tegenhouden. En wat doe je dan? Wat doet hier Mozes? Hij doet twee dingen. Hij gaat rechtop staan. Dat is Israël ook gedaan. De Holocaust werden ze vernietigd. Nu staan ze als het sterkste leger rechtop. Ziet dat beeld van Ezechiël 37, het dal van doodsbeenderen? Beeld van Israël. En de profeet moest profeteren. En Israël stond op. En het werd een groot, sterk leger. Dat is het nu. Zo is het ook geestelijk. God traint ons om een leger te zijn. Misschien kent u dat niet wel uit opwekking. Ik weet niet wat vandaan komt, maar maak ons een leger, o Heer. Wat doet een leger? Een leger verdedigt en een leger valt aan. Waar nodig is om de vrede te bewaren. Om te beschermen. Dat is een legitieme plek van het leger. Nou, twee dingen gebeuren hier. Mozes zegt tegen Jozua: kies mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Allereerst wordt Jozua opgeroepen om mannen uit te kiezen. Niet iedereen werd er geroepen. Niet iedereen kan vechten. Als u uw leven bekijkt, je komt tot geloof. En je gaat omarming van Jezus kennen. Je zonden worden vergeven. Hij voedt je op. Hij maakt je sterk door de strijd heen. En dan ben je in staat om te strijden. En er zijn hier mensen die hebben jarenlang Jezus gevolgd. Dat zijn de strijders geworden in deze gemeente. Anderen zijn nog net misschien wederom geboren. Die moet je knuffelen. Zoals je baby's moet knuffelen. Anderen moet je opvoeden. Waarom moeten wij naar de Bijbelstudies? Ja, om door het woord en door de sterk te worden, mentaal, maar ook geestelijk. Dat gebeurde hier. En dan word je uitgekozen om de strijd te voeren. Stel dat de duivel deze gemeente aanvalt. Dan zegt God tegen de geestelijke volwassenen: sta op. Je moet vechten. Je moet strijden voor deze gemeente, want die moet overeind blijven. Die wil niet dat ze vernietigd wordt. Dat zie je vaak in tijden van crisis in gemeentes. Dan zie je mensen die gaan opstaan en die gaan bidden, die gaan strijden, die gaan opstaan voor de gemeente. Terwijl anderen misschien veel kritiek of oordeel zijn of pubernaal gedrag vertonen. Maar hij kiest ze uit en ze stellen zich op. Met andere woorden, ze zeggen: dit nemen we niet. Dit nemen we niet. Je kan doen wat je wil, duivel, maar we gaan er niet onderdoor. Ook in je eigen leven. Je kan zeggen: stop. Ook in je huwelijk. Stop. Geen. Ik had een vriend vroeger. Hij is nog wel mijn vriend. Hele oude vriend geworden. En toen was hij ook jong. Hij zei: als ik merk dat de duivel aanvalt in mijn huis, weet je wat ik dan doe, Kees? Dan doe ik de ramen open en dan zeg ik: eruit! Nou, dat is nog eens even opstellen, hè. Als er negatieve sfeer in je huis of in je gezin komt, eruit. Dat was zijn manier van doen. Er zijn verschillende manieren. Maar goed, hier stonden ze dus op. Met andere woorden, ze gingen weerstand bieden tegen deze aanvallen. Tweede. Hij vocht. En het tweede principe, daar wil ik eigenlijk naartoe. Mozes deed ook wat. Hij ging op de berg opstaan en deed alleen maar dit. Stak zijn handen uit. En er staat verderop, ik ga het er niet over door, hij legde zijn hand op de troon van God. En hij sprak: de Heer is mijn banier. Wat deed die wezen? Wat gebeurde er daar? De geestelijke wereld bewoog rond dat strijdtoneel en Gods tegenwoordigheid kwam in dat gevecht. En de banier, zoals je dat misschien wel ziet in die oorlogsfilms, dan zie je die oude oorlogsfilms met die banieren. Dat is het beeld van het teken van het legeronderdeel wat daar aan de strijd is. Zo heeft God ook een banier. De Heer is onze banier. En als hij zijn handen ophief en de hemel liet bewegen in die strijd, had Jozua de overhand. Maar als hij dus zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Natuurlijk weet u dat. Dat is het beeld van het gebed. De hand op de troon van God. Als ik niet bid, ben ik verloren. Verlies ik onherroepelijk. Want in het gebed, heel simpel gezegd, vraag je God in jouw situaties. Heer, red mijn huwelijk. Heer, red mijn gemeente. Heer, kom, ik kan het niet. Heer, maak me sterk. Ik ben daar niet toe in staat. Die macht is zo groot. Dat gebeurde er hier. En dat gebeurt ook. Als mensen bidden, dan beweegt de hemel in je leven. De wereld, Israël, ook in haar strijd, komt dit punt. Het groot gedeelte van Israël is nog niet bekeerd en de wereld helemaal nog niet. Maar we bewegen langzaam in die oorlogssituatie van de wereld van vandaag naar Psalm 121. Daar staat van waar zal onze hulp komen? Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. God en jij bent enorm sterk. En dan gaat hij bewegen. En daarom geloof ik dat de werkelijke overwinnaars te bidden zijn. De overwinning die Jezus behaald heeft, was niet door zijn woorden in de eerste plaats. Niet door zijn daden in de eerste plaats. Maar door zijn gebeden. Wat hij ook nu doet. Hij bad en hij bidt. Zo staat er, dat vind ik het leukste. Zo overwon Jozua in vers 13 tot slot. Overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte van het zwaard. Zo. Biddend. Samenvattend, God is bezig in de strijd ons te sterken. Jozua kiest zijn mensen, God kiest zijn mensen. Die moeten opstaan. Die hebben het onderscheid van deze duivelse aanval. We stellen ons op en we gaan bidden. Heer, ontferm u over ons. En dan komt de overwinning. En dan kun je citeren Romeinen 8, wat vaak wordt geciteerd zo in het luchtledige. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Vind ik zo leuk klinken. Hè? Meer dan overwinnaars. Dat is met God. Zijn we meer dan overwinnaars. Zonder God redden we het niet. En ik bid u en mezelf toe. Dat ik in die komende jaren met die beweging mee mag gaan. In de strijd. Want het wordt niet makkelijker. Het wordt heviger. In de strijd. Om een man, een vrouw Gods te zijn die opstaat en zegt, God, mijn hand is op uw troon. De banier, u bent mijn banier in mijn huis, in de gemeente. U bent mijn Heer en Koning en met u zal ik overwinnen. Want wie overwint zal, wie overwint zal, wie overwint zal. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw genade. Dat we, zoals ik vanmorgen in de auto aan het zingen was. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat ik niet ben omgekomen. Want uw barmhartigheden houden niet op. Dag aan dag zijn ze nieuw. Dank u dat u ons niet hebt losgelaten. De kerk, de gemeente niet hebt losgelaten. Israël niet hebt losgelaten. En ook de wereld niet. Want u bent bezig om alle dingen nieuw te maken. Dwars door alles heen. Heer, help ons maar aan de kant van de opwekking te staan. Door de verbinding met u. En niet onder het oordeel te komen door onze zonde. Want u heeft het oordeel gedragen, Heer Jezus. En we bidden voor elkaar. Maak ons sterk in deze moeilijke tijd. En zoals Israël door de woestijn heen naar het beloofde land trok. Zo trekken wij op naar het beloofde land. En zoals Handelingen 14 zegt. Door vele verdrukkingen zullen we het koninkrijk Gods binnengaan. Maar die verdrukking hebben een doel. Om ons sterk te maken. Help ons, Heer, om dat zo te zien. Dat we sterke mannen en sterke vrouwen zullen worden. Door u. Amen. Amen.